Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 69 zingen wij het vierde vers. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 69 en daarvan het vierde vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 13e hoofdstuk en daarvan de eerste 17 versen. Wij herzeggen nu Johannes 13, de versen 1 tot en met 17, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 21, dat mij, o Heer, uw goede tierenheid toch overkom naar uw beloftenissen en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Johannes 13, vers 1 tot en met 17. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn ure gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen u de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had, dat hij hem verraden zou, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nemende een linnen doek omgordde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmede hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van nodig dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij: Gij zijt niet allen rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen: Verstaat gij wat ik ulieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heren, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heren en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gijlieden ook doet. Voorwaar zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze vierde Lijdenszondag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 13 en daarvan de versen 3 tot en met 15, waarvan we nu alleen de versen 3 tot en met 5 aan u voorlezen. Jezus, wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nemende een linnen doek omgorde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met een linnen doek waarmede hij omgord was. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de voetwassing. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats door Jezus uitgevoerd. In de tweede plaats door Jezus uitgelegd. En in de derde plaats door Jezus uitgebeeld. Dus de tekstwoorden bepalen ons bij de voetwassing. Drie gedachten, jongens en meisjes, die je wel kunt onthouden. Door de Heere Jezus uitgevoerd. Dat betekent dat de Heere Jezus die voetwassing zelf heeft gedaan. Dat is wel heel opmerkelijk. Waarom heeft een van zijn discipelen dat niet gedaan? Waarom heeft de Heere Jezus dat gedaan? Onze tweede gedachte, door Jezus uitgelegd. Simon Petrus begrijpt er niks van. De versen 8 tot en met 11. En dan gaat de Heere Jezus het hem uitleggen waarom dat moet. Waarom dat ook bij Simon Petrus moet. Waarom dat bij ons allen moet. Want de Heere Jezus zegt, anders heb je geen deel aan mij. En dat kon voor Simon Petrus niet. En onze derde gedachte, door Jezus uitgebeeld. We zullen zien in onze derde gedachte dat de Heere Jezus zegt dat hij een voorbeeld heeft gegeven. Hij heeft iets uitgebeeld. En dat mogen ze hun hele leven nooit meer vergeten. Dat moeten ze ook zo doen zoals hij dat heeft gedaan. Gemeente, het is de vierde Lijdenszondag. Opnieuw mogen wij stilstaan bij het onderwijs wat de Heere aan Petrus, maar vul maar in, al zijn discipelen over zijn lijden heeft gegeven. We zouden zeggen, het is toch nu wel een keer genoeg. Weet je nog die eerste les, jongens en meisjes, waar we bij stil mochten staan? Dat was na die belijdenis van Petrus. Gij zij de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest lijden. Hij moest naar Jeruzalem gaan. Petrus heeft toen nog een standje gekregen. Hij heeft de les niet goed begrepen. En toen heeft de Heere Jezus tegen hem gezegd, ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot. Toen heeft de Heere Jezus hem een nieuwe les geleerd. We hebben daar de vorige keer bij stilgestaan. Dat was toen die mannen kwamen om de tempelbelasting op te halen. En Petrus had wel beleden dat de Heere Jezus de Zoon van God was, maar in het antwoord wat hij aan die mannen gaf, was dat toch niet zo duidelijk naar voren gekomen. En juist ook om het lijden van de Heere Jezus te kunnen verstaan, had hij kennis nodig van de naturen van de middelaar, van zijn goddelijke natuur en van zijn menselijke natuur. En toen heeft de Heere Jezus laten zien, jongens en meisjes, aan Petrus, ik betaal ook voor jou. Nou, zullen we zeggen, na die twee lessen moet Simon Petrus het toch wel begrepen hebben. Je bent toch wel dom als je het na twee keer nog niet weet. Nou, dat kan. Het kan zijn, als je het na twee keer nog niet weet, dat je dom bent. En dat zijn we ook allemaal eigenlijk als het over geestelijke dingen gaat. Maar het kan ook zijn dat de les zo moeilijk is, dat je dat echt niet in één of twee keer kunt leren. En zo is het hier ook. Die les van het lijden van de Heere Jezus, die is zo moeilijk. Dat Petrus een nieuwe les nodig krijgt. En we zullen ook zien, bij deze les houdt het ook nog niet op. Ik kan niet eens in de lijdensweken al die lessen behandelen die de Heer Jezus aan Simon Petrus heeft gegeven. Die 7 weken zijn te kort. En dat laat ons zien, gemeente, het wordt zomaar geen Goede Vrijdag. Er wordt tegenwoordig zo gemakkelijk over gedaan. Mensen leren alles op één moment en in één les. Maar als ik nou het leven van de discipelen daarnaast leg, dan zeg ik, dat ging bij hen toch heel anders. En we lezen het ook in onze Heidelbergse catechismus. Waarom is het Heilige Avondmaal ingesteld? Om die verborgenheid van de belofte des evangelies des te beter te verstaan te geven. Dat gaat over diezelfde moeilijke les, namelijk de plaatsbekleding, de borgtocht van de Heer Jezus Christus. En in dat teken staat ook de les waar we vanmorgen bij stil mogen staan. Je zou zeggen een derde les voor Simon Petrus op de leerschool van het lijden. We treffen hen aan in de opperzaal. Jongens en meisjes, Petrus heeft alles klaargemaakt. Reken maar dat hij zijn best gedaan heeft. Hij had de opdracht gekregen met Johannes om de opperzaal in gereedheid te brengen, zodat de Heer Jezus daar het Pascha met zijn discipelen houden mocht. Nou, hij heeft het allemaal klaargemaakt. De Heer had het zo wonderlijk bestuurd. En Petrus en Johannes, die hebben in hun leven al zo vaak het Pascha gehouden. En zij wisten natuurlijk ook wel dat het paaslam heen wees naar het echte paaslam. En toch, het zal blijken ook vanavond in deze opperzaal, ze begrijpen er nog maar zo weinig van. Het is de 14e van de maand. Het is de avond voor het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En de Heere Jezus die weet alles wat er gebeuren zal. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had. En dat hij van de Vader uitgegaan was en tot de Vader heen ging. De Heer Jezus die weet waarom hij met kerstfeest gekomen is. En hij weet ook dat nu de tijd gekomen is van zijn sterven. Dat overvalt hem niet. Hij weet dat nu het moment aangebroken is. En dat straks met het paasfeest, net voor het paasfeest, hij gekruisigd zal worden. En ook hoe dat zal gebeuren. En dan wil hij zijn discipelen onderwijs geven over dat lijden en sterven. Inmiddels is de paasmaaltijd al gehouden. Het is heel opmerkelijk dat die voetwassing, als je dit zo leest in dit hoofdstuk, die heeft plaatsgevonden tussen het Pascha en de instelling van het Heilig Avondmaal. En dan zouden we zeggen, dat had toch voor dat Pascha moeten gebeuren. Je gaat toch niet aan tafel voordat de voeten gewassen zijn. Waarom zijn ze dit keer aan de tafel gegaan zonder dat hun voeten gewassen zijn? Bij de deur, jongens en meisjes, daar staat toch dat grote vat met water. Petrus heeft alles klaargezet. En waarom heeft Petrus dan niet de handdoek genomen en de schaal? Ja, Petrus heeft gedacht, dat is mijn werk niet. Dat doet normaal gesproken een knecht, een slaaf. Maar die is hier niet vandaag, in deze zaal. Hier is de Heer Jezus alleen met zijn discipelen. Er is ook geen dienstmeisje om dat werk te doen. En Petrus dacht, maar dat ga ik niet doen. Dat is zeker niet mijn werk. En zelfs Johannes, de apostel der liefde, die heeft ook gedacht, dat ga ik niet doen. En zo zijn ze aan tafel gegaan. En zo heeft de Heer het Pascha met zijn discipelen gehouden. Daar lagen zij met hun vuile voeten. Ja, daar hebben wij niet zo'n last van. We zijn vanmorgen naar de kerk gekomen. En wij gaan over verharde wegen en wij hebben goede schoenen aan. Maar in het oosten droegen de mensen sandalen. En dan kun je met schone voeten van huis gaan, maar als je maar een klein stukje gelopen hebt, dan zijn je voeten weer onder het stof en dan moeten ze gewassen worden. Zoals wij onze handen wassen als we thuiskomen en aan de tafel gaan, zo was het in het oosten heel gebruikelijk om ook je voeten te wassen. Want die waren ook altijd vies. En nu heeft niemand dat gedaan. Nee, we lezen zelfs in Lucas 22... dat er een twisting onder hen ontstond, terwijl ze aan tafel waren, wie van hen de meeste zou zijn. U zegt, dat heb ik meer gehoord. Ja, dat hebt u vorige week gehoord in de doopdienst. Toen waren ze ook aan het twisten wie van hen de meeste zou zijn. En toen heeft de Heer Jezus een kindeke in het midden gezet. Ook die les hebben ze niet goed geleerd. Want nu hebben ze over hetzelfde onderwerp, hebben ze alweer ruzie. En Petrus denkt er niet aan. Thomas denkt er niet aan om de minste te zijn. En dan staat de meeste op van het avondmaal, de Heer Jezus Christus. Hij legde zijn klederen af en nemende een linnen doek omgorde zichzelf. Zijn klederen, dat wil natuurlijk zeggen zijn opperkleed. Zijn jas, zouden we kunnen zeggen. Die had de Heer Jezus nog aangehouden. Hij legt die jas af, hij bindt een linnen doek voor, een soort handdoek. Om die niet in de handen te hoeven houden, maar de handen vrij te kunnen houden. En dan lees ik wel 7 verschillende handelingen die de Heer Jezus heeft gedaan. Johannes die heeft daar zitten kijken en hij heeft ieder detail wat de Heer Jezus gedaan heeft gezien en opgeschreven. Hij is opgestaan, heeft zijn kleed afgelegd, heeft de handdoek genomen, heeft zich omgord, heeft het water in de waskom gegoten, heeft gewassen en afgedroogd. Je zou kunnen zeggen, dat had Johannes in 1 woord kunnen zeggen. Voetwassing. Maar hij heeft er 7 woorden voor nodig om het te omschrijven. Dat betekent, het staat in zijn geheugen gegrift. Als er belangrijke dingen zijn in je leven, misschien zijn er jongens en meisjes in de kerk die iets heel belangrijks hebben meegemaakt. Nou, als je later 60 jaar bent en je gedachten zijn nog goed, dan weet je de allerkleinste dingen nog die je vader en moeder misschien al lang vergeten zijn. Omdat het zoveel indruk op je gemaakt heeft. Dit heeft zoveel indruk gemaakt wat de Heer Jezus hier doet, onuitwisbaar. Hij goot het water in het bekken en begon de voeten van zijn discipelen te wassen en af te drogen. Het is doodstil geworden. Er is niemand die iets durft te zeggen. Ze kijken allemaal naar de grond. Ze schamen zich. Want dit was niet de bedoeling. Dat Petrus het zou doen of Johannes. Maar nu denken ze allemaal, had ik het nu maar gedaan. Ze zijn beschaamd vanwege hun hoogmoed. De Heere leert hen een les. En dan komt hij bij Simon Petrus. En ja, wij kennen Simon Petrus inmiddels een klein beetje. Simon Petrus die kan niet zwijgen. Hij kwam bij Simon Petrus en zeide tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? En dat staat in de oorspronkelijke taal zo, dat gij en mij, dat staat naast elkaar, om het de volle nadruk te geven. Dat kan toch niet, roept Petrus uit. U bent mijn meester en ik ben uw discipel. Het hoort omgekeerd te zijn. Dat is ook verkeerd van Petrus. Nou, wacht even. Kijk, dit laat wel zien dat Petrus zichzelf kent. En kan dat ook van u en van jou gezegd worden? Petrus weet, ik ben dit niet waard. Al eerder heeft hij gezegd, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Kijk, Judas, die heeft helemaal geen bezwaar gemaakt tegen die voetwassing. Ik denk dat Judas gewoon zijn voeten uitgestoken heeft. En die heeft niet zo'n schuldgevoel gehad als Petrus. Maar Petrus kende zichzelf. Hij had ontdekkende genade. En hebt u die ontdekkende genade ook? Want gemeente, zonder zelfkennis is er ook geen godskennis. En er is geen godskennis zonder zelfkennis. En er is geen Christuskennis zonder godskennis en zonder zelfkennis. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, komt het bij Petrus niet uit de verkeerde bron. Want hij kende niet alleen zichzelf, maar hij kende ook Jezus. Hij heeft hem beleden, we hebben dat toch gehoord in de eerste lijdenspreek. Hoe de Heer Jezus hem zalig gesproken heeft. Zalig zijt gij, Simon Barjona, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. En waarom zegt Petrus dit dan? Wel, net als Johannes de Doper. Johannes de Doper zegt dat ik niet waardig ben nederbukkende de riem zijner schoenen te ontbinden. Johannes de Doper zei toen de Heer Jezus kwam om gedoopt te worden, komt gij tot mij? Mij is nodig van u gedoopt te worden. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, laat nu af. Want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Datzelfde zie je hier bij Simon Petrus. Wat is het dan bij Simon Petrus? Waarom zegt hij dit dan? Hij had wel godskennis, hij had wel zelfkennis, hij had wel Christuskennis. Maar, we hebben dat de vorige keer ook gezien, Christuskennis, dat wil nog niet zeggen dat je dan alles van Christus weet. Dat er een opwas moet zijn in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Simon Petrus heeft nog weinig kennis van het borgwerk van Christus. Ja, zult u zeggen, maar hij heeft al 2 of meer lessen gehad. Ja, dat klopt. Hij heeft al 2 of meer lessen gehad. Maar dat is zo'n grote zaak, gemeente. Nogmaals, daar wordt vandaag de dag wel heel oppervlakkig over gedaan. Maar dat is zo'n grote zaak dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als je godskennis hebt, als je zelfkennis hebt, dan is dat niet te bevatten. Dat dat ook voor mij is. Simon Petrus, hij wil dit zijn meester niet aandoen. Hij wil hem dat besparen. Had hij het nou maar zelf gedaan? Jezus antwoordde en zeide tot hem, wat ik doe weet gij nu niet. Maar gij zult er na deze verstaan. Wat ik nu doe, dat is ook wel heel erg wonderlijk in de eerste plaats. Tijdstip van de maaltijd, het is tussen de Pascha en het avondmaal in, heel ongebruikelijk. En in de tweede plaats het tijdstip wat ik nu doe, de Heer Jezus doet het aan het einde van zijn leven, het is een van zijn laatste handelingen die hij zijn discipelen wil inscherpen, een symbolische handeling. Want het gaat de Heer Jezus niet alleen maar om het wassen van die voeten, maar het gaat hem om een geestelijke les. Om zijn discipelen te leren wat we gezongen hebben uit Psalm 51. Ontzondig mij met hyssop. Dat hebben wij nodig om gewassen, gereinigd te worden. En hoe dat nu moet, dat verstaat dit kind van God, dat verstaan deze kinderen van God eigenlijk nog niet. Zij kennen Jezus als hun zaligmaker. Zij kennen hem als profeet. Maar als het gaat over de toepassing van zijn bloed, zijn ze nog heel erg blind. En nu wil de Heer Jezus met dat water die les leren. Zoals de Heer ons dat iedere maand wil leren, jongens en meisjes, als de doop bediend wordt. Want daar zit dezelfde les in. Wij moeten gewassen worden, wij moeten gereinigd worden, en dat kan alleen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Daarom moest de Heer Jezus zichzelf vernederen om Simon Petrus te redden. Maar dat wil Simon Petrus niet, hij wil de meester redden. Dat dit nu nodig is, dat verstaat hij nog niet. Gij zult het na deze verstaan. De Heer Jezus gaat het straks uitleggen, dan zal hij er een klein beetje van verstaan. Maar het zal Pasen moeten worden, dan gaat hij er nog meer van verstaan. Het zal Pinksteren moeten worden, dan gaat hij het pas echt verstaan. Gij zult het na deze verstaan. Het is een gevleugelde uitdrukking geworden, die in de loop der tijden door Gods kinderen ook vaak tot een troost geworden is. Als de Heere dingen doet in hun geestelijke leven of in hun tijdelijke leven die ze op dat moment niet kunnen overzien. Wat ik doe, weet ge nu niet. Misschien zijn er die met grote raadsels vanmorgen in de kerk zitten. Die het niet kunnen overzien, die het niet bij elkaar kunnen krijgen. Wat ik doe, weet ge nu niet. Ge zult het na deze verstaan. Deze geestelijke les, die zal Simon Petrus straks pas verstaan. Maar eerst is het onderwijs nodig. En datzelfde onderwijs vinden we ook in onze Heidelberger. Wat is dat met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Wat is dat? Welke les leert de Heere hier? Het is vergeving der zonde van God uit genade te hebben om des bloeds van Christus wil. Hetwelk hij in zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft. Daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd tot lidmaten van Christus geheiligd te zijn. Opdat wij hoe langer hoe meer der zonde afsterven en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen. Ik kan het antwoord samenvatten in twee woorden. Rechtvaardigmaking, heiligmaking. En dat begrijpt Petrus nog niet. Wat ik doe, weet ge nu niet. Ge zult het na deze verstaan. We gaan naar onze tweede gedachte door Jezus uitgelegd. Nou is Petrus natuurlijk overtuigd, jongens en meisjes. Nou zegt hij natuurlijk tegen de Heer Jezus, nou dat is goed. Dan zal ik daar wel op wachten tot u het mij verder hebt uitgelegd. Nee, Petrus, hij geeft zich niet over. Petrus zeide tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Dat zal nooit gebeuren. Daar zal ik tegen vechten. Dat zal ik tegenhouden met al de kracht die in mij is. Dat ga ik u nooit toelaten. Als je dit zo leest, dan is het alsof hij er een eed op zweert. Ja, dat heeft Petrus, zal hij wel meer doen in zijn leven. Zulke krachtige dingen zeggen, waar hij later wel heel erg op terug moet komen. En nou is het niet zo omdat Petrus denkt dat hij geen reiniging nodig heeft. Ik ben bang dat er heel veel mensen in de kerk zijn die nog nooit reiniging nodig gehad hebben. Nou, uit wat Petrus straks gaat zeggen, kun je zien dat deze man ervan overtuigd is dat hij gereinigd moet worden. En ik wilde wel dat heel de kerk vol zat met mensen die ervan overtuigd zijn dat ze reiniging nodig hebben. Die zichzelf mishagen, zichzelf voor God verootmoedigen en hun reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf zoeken, zoals het doopformulier dat zegt. Wat is dat aangrijpend dat we dat niet eens beseffen, dat we er geen last van hebben. Vraag om ontdekkend licht. Vraag om ontdekkende genade. Vraag om die godskennis en die zelfkennis. En als je die krijgt, ben je er dan? Als je Christuskennis krijgt, is het dan opgelost? Nou, wij zien hier dat dit kind van God nog zo blind is als het gaat over het borgtochtelijke werk van de middelaar. Hij kan het niet meemaken dat de koning de voeten van zijn onderdanen wast. Zoals hij het de vorige keer niet mee kon maken dat de koning de belasting voor de vreemden betaalt. Het is eigenlijk dezelfde les. En Petrus die moet eerst voluit in het modderbad van de zonde vallen, eer dat hij nou eigenlijk eens gaat beseffen waarom dat bloed van de Heere Jezus Christus nodig is. Hij zal eerst moeten leren dat hij zo bevuild is, dat hij zichzelf nooit, maar dan ook nooit meer kan reinigen. Dat is een hele diepe les voor hem geweest. Jezus antwoordde en zeide: indien ik u niet wassen, gij hebt geen deel met mij. Heer Jezus is heel rustig. Je zou toch een beetje boos worden van zo'n dwarse leerling. Je zou zeggen, luister nou toch eens een keer. Maar de Heere Jezus, jongens en meisjes, is een hele zachtmoedige leermeester. Hij wordt niet boos. Maar hij weet Petrus met één zinnetje in zijn hart te raken. Hij weet waar het Petrus om te doen is. En hij zegt tegen Petrus, indien ik u niet wassen, dan hoor je niet bij mij. Dan heb je geen deel met mij. Hij dwingt Petrus niet. Maar hij laat even voelen wat nou de consequenties zijn van de dingen die Petrus hier zegt. Hij zegt, Petrus, die voetwassing is een deel van mijn werk. En als je geen deel hebt aan mijn werk, dan heb je ook geen deel aan mij. Je kunt je niet onttrekken aan de voetwassing en toch deel hebben aan mij. Petrus, je wilt jezelf reinigen. Je denkt, laat de meester dat niet doen, dan doe ik het zelf wel. Maar je kunt jezelf niet reinigen, Simon. Als je niet door mij gewassen wordt, ben je helemaal niet gewassen. Als je niet door mij gewassen wordt, dan heb je geen deel aan mij. Nou, is dat een optie voor Petrus? Petrus is toch die man die gezegd heeft, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Nee, dit is voor Simon onmogelijk. Geen deel aan Jezus, dat kan niet. En daarom zo snel als hij kan, zegt hij, Heere, als het dan zo ligt, maar dan niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Hij noemt alles waar de Heere Jezus op dat moment bij kan. De voeten zijn bloot, de handen zijn bloot, het hoofd is bloot. En ja, dan zie je toch dat Simon een man is met zelfkennis. Hij zegt, Heer, het zijn niet alleen die voeten. Het zijn niet alleen die voeten. Als het dan nodig is tot reiniging en als het dan ziet op uw werk, dan heb ik hier ook nog twee vuile handen. En dan heb ik hier ook nog een onrein hoofd. Zeker had Simon Petrus zelf kennis. Hij wist, ik ben geheel onrein. We hebben het gezongen uit Psalm 51, was mij geheel. David zegt niet, was mij een stukje, was mijn voeten. Maar David zegt, was mij geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Als het dan te maken heeft met het deel hebben aan Christus, dan kan het hem niet uitgebreid genoeg. Dan geeft hij zich helemaal over. Ja, dat is nou Petrus. Ik las ergens bij een verklaarde Simon Petrus kun je vergelijken met een, ja, vergeef me het woord, maar met een lompe boerenzoon. Die een emmer met kostelijke melk draagt. En die op zo'n manier loopt dat aan de ene kant de melk over de emmer klotst en aan de andere kant de melk ook over de emmer klotst. Niet geschikt eigenlijk. Zo is het met Simon Petrus, maar wel een kind van God. Jezus zeide tot hem, die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Petrus is al gewassen. Ja, dat kunnen wij moeilijk begrijpen. Voor de discipelen is dit gewoon een hele heldere les. Voor ons niet zo. Hoe was het in het oosten, jongens en meisjes, als mensen naar een feest gingen, naar een maaltijd, dan ga je niet ongewassen van huis. Wij nemen vandaag de dag de douche. Nou, vroeger wasten mensen zich met de waskom. Deden ze helemaal 's morgens voordat ze zich aankleden op een belangrijke dag. Ze wasten zich helemaal. Maar dan kom je aan op de plaats van bestemming. En dan ga je niet weer jezelf helemaal ontkleden en jezelf weer helemaal wassen. Want je bent nog schoon. Je bent vanmorgen gewassen. Alleen wat niet schoon is, dat moet wel gewassen worden. En dat zijn je voeten. Door die stoffige wegen. Je kunt niet over de weg reizen en schone voeten houden. Dat is onmogelijk. Dus die moeten iedere dag gewassen worden. Of soms meerdere keren per dag gewassen worden. En nou zegt de Heer Jezus tegen Petrus, je bent gewassen. Je bent al gewassen. Heeft de Heer dat wel eens tegen u gezegd? Dat is nodig. Wanneer is Petrus dan gewassen? Ik denk aan de heilige doop. Op welke weldaad ziet de heilige doop? De doop is het sacrament van de wedergeboorte. Niet dat je door de doop wedergeboren wordt, maar de doop wijst op de wedergeboorte. Wel, Simon is gewassen door het bad der wedergeboorte. Hij is een kind van God. En nu laat de Heer Jezus hem hier zien hoe dat hij in Gods ogen is. In Gods oog is hij gewassen. In Gods oog is hij in Christus. In Gods oog is hij de weldaad van de rechtvaardigmaking deelachtig. Weet u dat ook? Heeft hij daar ook de troost van? Nee. Nee, want wat in de wedergeboorte is, dat moet ook in de oefening van het geloof worden toegepast. En in de oefening van het geloof heeft Simon Petrus daar helemaal de troost niet van. Hij zegt, Heer, ik ben nog nooit gewassen, geestelijk. Ik ben zo vuil. Mijn hoofd en mijn handen en mijn voeten, alles is zo vuil. In zijn waarneming is hij nog niet gewassen. Maar de Heer Jezus die weet dat het anders is. In de wedergeboorte is Simon gewassen. En als het nou gaat over die weldaad van de rechtvaardigmaking, dan zal hij daar straks wel de troost van krijgen. Nu heeft hij die troost nog niet. Die zal hij straks krijgen. Maar wat de Heer Jezus aan hem gaat onderwijzen hier, dat is de weldaad van de heiligmaking. De wedergeboorte is één keer. Maar de heiligmaking is dagelijks. Het is net als iemand die gewassen is en die naar de maaltijd komt, maar toch vuile voeten heeft. Die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Je bent al rein, Simon, en toch ben je vuil. En wat vuil is, dat moet gereinigd worden. De wedergeboorte hoeft zich nooit te herhalen. Je bent in Adam of in Christus. En die wedergeboorte, gemeente, mag ik het onderstrepen, die is zo noodzakelijk. Wij leven echt in een tijd waarin de wedergeboorte volop niet functioneert. De wedergeboorte wordt alleen gezien als een soort proces wat geen begin heeft. En ja, onderweg zal wel blijken of je als verbondskind ook werkelijk een kind van God bent, ja of nee. Maar je bent dan een kind van God door de doop, zeggen velen. En ja, die wedergeboorte is een proces en ja, Judas is ook een kind van God. Maar ja, bij hem is dat proces van de wedergeboorte niet goed gegaan. Hij is toch verloren gegaan. Laten wij vasthouden dat de wedergeboorte heeft een begin. In de punt destijds, wij moeten van dood levend gemaakt worden. Ook al ben je gedoopt. En pas in die levendmaking, in die wedergeboorte, Dordtse leerregels hoofdstuk 3, 4, paragraaf 11 en 12. Daar ligt het begin van de vernieuwing. Er moet een wonder gebeuren. Daar kun je nooit omheen. En het is levensgevaarlijk om dat te ontkennen. En dat wonder, dat is in het leven van Simon gebeurd, maar er is heel veel nog niet toegepast. Hij heeft heel veel dingen de troost nog niet. Ook niet van zijn rechtvaardiging en al helemaal geen zicht op de heiliging. En dat onderwijs, want dat vloeit nou ook voort uit het lijden van Christus. Dat vloeit nou ook voort uit het bloed van de middelaar. Hoe zal dat lijden voor Simon Petrus betekenis krijgen als hij niet beseft dat en zijn schuldvergeving en zijn heiligmaking voort moet komen uit dat lijden van Christus. Je moet door mij gewassen worden. En na de wedergeboorte, Simon, is nog een dagelijkse bekering nodig. De Heer had het al een keer tegen hem gezegd. Zo gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broederen. Hij moet bekeerd worden, ook als kind van God. Jongens en meisjes, als er een babytje geboren is, en dat babytje dat heeft de broek vol, de luier vol, wat doet de moeder dan? Moet dat kindje dan opnieuw geboren worden? Werpt de moeder dan dat babytje weg en zegt dat is een vuil babytje? Nee, natuurlijk niet. Dat babytje hoeft ook niet opnieuw geboren te worden. Het moet alleen schoongemaakt worden. Het moet gewassen worden en dat doet moeder ook met liefde. En iedere keer bevuilt dat kind zich weer. En zo is het nou ook met Gods kinderen, zo is het nu ook met Simon Petrus. Hij moet dagelijks gereinigd worden. Luther zei, de duivel staat geen enkele christen toe om de hemel te bereiken met voeten die de hele weg schoon gebleven zijn. De duivel staat geen enkel kind van God toe om de hemel te bereiken met voeten die de hele weg schoon gebleven zijn. Dus zij gaan alle leren dat dit nodig is. En de Heer Jezus zegt, gij zijt alle rein, Simon, je bent rein. Johannes, je bent rein. Hij noemt ze hier niet bij namen. Het is een beproeving. Hij zegt, gij zijt alle rein. Gij zijt allen, gij lieden zijt rein, maar niet allen. Hij wist het. Hij wist het. Er zit er één tussen. Die is niet wederom geboren. Er zit er één tussen, die is niet rein. Hier zie je opnieuw die alwetendheid van Jezus. Hij doorgrondt de mens door en door. Hij weet wat hem te wachten staat morgen. Hij weet van het verraad van Judas. Hij weet het. Het overvalt hem niet. Hij waarschuwt Judas hier nog. Hij waarschuwt zijn discipelen. Gij zijt niet allen rein. Ik denk dat er mensen in de kerk zijn, misschien wel heel veel mensen, die moeten nog helemaal gewassen worden. Die moeten nog wederom geboren worden. Ik hoop dat we onszelf dan mogen leren kennen als zo'n melaatse. Onrein, onrein, onrein. We zijn wel gedoopt. Maar Judas was ook besneden. Tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. We gaan naar onze derde gedachte, door Jezus uitgebeeld. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen de lofzang van Maria. Vers 4 en 5, des Heren arm is sterk. Hij deed een krachtig werk, die hoog zijn van gevoelen. De lofzang van Maria, vers 4 en 5. Onze derde gedachte, door Jezus uitgebeeld. Daar zit het woordje voorbeeld, daar zit het woordje beeld in. Jongens en meisjes, de Heere Jezus heeft iets voorgedaan. En hij heeft dat voorgedaan zodat ze het nadoen. De Heere Jezus heeft het uitgebeeld. De juf doet dat misschien ook wel eens voor de klas. Zegt ze, ik doe het voor en dan moeten jullie het nadoen. Dat heeft de Heer Jezus hier ook gedaan. Hij heeft een voorbeeld gegeven. Kijk, het gaat bij de voetwassing over twee dingen. Ja, soms dan is er een les waarin twee dingen geleerd worden. En in deze les wordt in de eerste plaats geleerd de noodzaak van de reiniging, de wassing door het bloed van de Heer Jezus Christus, anders heb je geen deel aan hem. En het tweede wat hier geleerd wordt, dat is de Heere Jezus geeft een voorbeeld ter navolging. Hij zegt, gij heet mij Heere, meester en Heere, hij is de belangrijkste. En gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de Heere en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Dit moeten jullie ook doen. We waren ze ook alweer net mee bezig. Met ruzie maken. Toen het Pascha, ja, ruzie maken. Waarover? Wie van hen de meeste zou zijn. Heeft de Heer Jezus ook gehoord. En de vorige keer heeft hij een kindeke in het midden gesteld. En nu geeft hij dit voorbeeld. Nu stelt hij zichzelf in het midden, in zijn diepe vernedering. En dat voorbeeld, dat mogen ze nooit meer vergeten. En dan gaat het natuurlijk niet om de letterlijke navolging. Ik was een keer in Oost-Europa in een gemeente. En daar gebeurde dat mensen na de dienst rondom Pasen elkaar de voeten gingen wassen. Echt met water. Dat hebben wij nog nooit gedaan in de kerk. En de paus doet dat ook, jongens en meisjes. Met Pasen, dan gaat de paus bijvoorbeeld naar de gevangenis en dan wast hij de voeten van gedetineerden of van arme mensen of van vluchtelingen. Nou, die mensen zien dat als een soort sacrament, wat je echt letterlijk moet nadoen. Nee, zo zien wij het niet. Het is een beeld, het is een voorbeeld wat de Heere Jezus gegeven heeft. En in dat beeld, daar zit een les. Kijk, het zou makkelijk zijn als wij één keer per jaar van elkaar de voeten zouden wassen. Dan ben je er weer vanaf. Maar nee, de Heere vraagt dat dagelijks van ons. Niet letterlijk, maar de Heere wil dat wij elkaar dienen. Dat we niet boven elkaar gaan staan, maar dat we elkaar dienen. De kanttekening zegt, in diensten der liefde, in nood zijnde elkander betonen, ook die van de geringste anders plegen gedaan te worden. Maar niet om zoiets als een sacrament te gebruiken. Dus soms moet je dingen doen in je leven, waarvan je denkt, ja, moet ik dat eigenlijk wel doen? Ja, zegt de Heer Jezus, je moet de minste zijn. Nee, je hoeft zwart geen wit te noemen en wit geen zwart. En je hoeft de eer van God niet te laten aantasten. En je hoeft niet in de leugen mee te gaan. Nee, dat minste zijn, dat wordt ook wel eens misbruikt. Maar als het gaat over de liefde in het dienen van elkaar, dan is de grootste is de minste. En de minste is de grootste. Als je de grootste wil zijn, dan ben je de minste. De meester gaf daarvoor het voorbeeld. Hij zegt, jullie zijn schuldig. Dat is een hele sterke uitdrukking. Je maakt schuld als je dat niet doet. Schuld aan mij. Ik heb je dit voorbeeld gegeven. Opdat gelijke wijs ik u gedaan heb, gijlieden ook doet. Nee, kijk, wij kunnen niet de onreinheid wegnemen wat de Heer Jezus deed. Wij kunnen niet elkaars zonden vergeven, dat de Heere Jezus komt. Maar wat wij moeten doen, dat is de minste zijn. Dat is een kenmerk van genade. Aan de vruchten kent men de boom. Hoogmoed komt uit de val. En hoogmoed leidt tot de val. Maar Gods geest werkt verootmoediging. Maakt geen grote mensen, maar kleine mensen. Staat haaks op deze tijd waarin wij leven. Als mensen zich zo gedragen, dan vinden de mensen dat tegenwoordig maar zielig als je dat doet. Je moet op je strepen staan, je moet voor je rechten opkomen, je moet dit, je moet dat. Nou, laat de mensen dat dan maar zeggen, maar weet je wat de Heere Jezus zegt, jongens en meisjes? De Heere Jezus zegt in dit hoofdstuk, als je zulke dingen doet, dan ben je zalig. Welgelukzalig is de mens niet alleen die deze dingen hoort, maar die dezelfde ook doet. Aan de vruchten kent men de boom. Kijk, zeggen dat je de minste bent, dat is niet zo moeilijk. Maar het nu werkelijk ook in de praktijk brengen, dan moet je wel heel veel op de meester lijken. En dat is wat de Heere zijn kinderen in de heiligmaking leert. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Op dat gelijke wijs, ik u gedaan heb, gijlieden ook doet, zegt de Heere. Gelijkerwijs. Kijk, je kunt het nadoen, maar dat is niet gelijkerwijs. Gelijkerwijs, het moet dan uit dezelfde bron komen. En het kwam bij de Heere Jezus uit de bron van de liefde. Het moet wel hetzelfde doel hebben. En het was bij de Heere Jezus om de wet van zijn vader te volbrengen. De liefde tot God en de liefde tot de naaste. En wij doen één poging en dan zeggen, nou, ik heb het geprobeerd hoor. Maar als de Heere Jezus bij Simon Petrus één poging gedaan had, was het niet gelukt. De Heere Jezus heeft meerdere pogingen moeten doen, dus met dezelfde volharding. Indien gij deze dingen weet, zo gij ze doet, zalig zijt gij. Bent u gewassen? Bent u gereinigd? Als ik dan lees 1 Korinthe 6, die gemeente van Korinthe, dat waren boosdoeners. Paulus zegt, dit waart gij sommigen. En dan noemt hij verschrikkelijke zonde. Dit waart gij sommigen. Maar, zegt hij, gij zijt gewassen. Gij zijt geheiligd. Gij zijt gerechtvaardigd. In de naam van de Heere Jezus. Door de geest onze Gods. En dan toch nog vuile voeten. Ja. Iedere dag opnieuw vuile voeten. Al die discipelen hadden vuile voeten, want ze hadden allemaal moeten buigen. Het was allemaal zonde dat ze niet de minste wilden zijn. Maar dit beeld dat leert ons dat er voor vuile voeten nog een oplossing is. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Amen.
gaat.
Nu en in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.